Wij waren in 2 Petrus. 2 Petrus 1. Waar Petrus zegt: het gaat niet over kunstig verdichte fabelen, maar uiteindelijk over het woord van God, het profetisch woord, dat zeer vast is. Wanneer wij tenminste eerst weten dat de profetie, vers 21, laatste vers van 2 Petrus 1, dat de profetie voortijds niet voortgebracht is door de wil van een mens, een individueel mens die dacht: kom, laat ik eens een stukje schrijven, of een column, en dan zeggen: wat fijn al, wat een verademing dat we het samen oneens zijn. Het is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods. En heilig betekent wat het altijd betekent. Alles wat heilig is, is heilig omdat het staat in de dienst van God, omdat het aan God gewijd is. En het waren mensen of mannen Gods, een van de oudtestamentische aanduidingen van de profeten. En die waren dus heilig, anders waren ze geen profeten immers. Maar staat hier allemaal met grote nadruk, hè? Maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, want zij waren theopneustos, ze werden van God begeesterd, geïnspireerd. Van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Wat de apostel in essentie zegt, zo kort mogelijk. Hij zegt: het waren geen bijbelschrijvers, er was er maar één. Het waren niet verschillende individuen die in verschillende tijden, in verschillende omstandigheden, uit verschillende achtergronden, met een verschillende doelstelling en met een verschillende opleiding een verschillend stukje geschreven hebben. Maar er was maar één schrijver. Zal ik even weer een stapje opzij doen, hè? Vragen ze u dat nou nooit, maar wat is er bij jullie dan anders dan bij ons? Nou weten we niet wie ons is, maar jullie, dat zijn wij dan, hè? Wat is er bij jullie nou anders dan bij ons? Hoezo? Bijbelstudie doen wij ook. Wat is er bij jullie nou anders dan bij ons? Als het een serieuze vraag is, dan is mijn antwoord altijd: wij beschouwen de Bijbel als één geheel. Als het woord van God in het enkelvoud. Er is maar één woord van God. Heel de schrift. Weet u nog? God heeft gesproken. Dat hij zich, moet ik even diep ademhalen, dat hij zich in verschillende tijden bediend heeft van verschillende mensen met verschillende omstandigheden, verschillende opleidingen, met die lui die schreven misschien met een verschillende doelstelling. Dat kan allemaal wel wezen, maar daar hebben wij verder weinig mee van doen. Waar wij mee van doen hebben, is met één schrijver. Het woord van God. En het is mooi te weten hoe dat zit met de theologie van Jacobus of van Ezechiël, daar kun je op promoveren op zo'n onderwerp, hè. Dat doet weinig ter zake. Wat ter zake doet, is wat de hele Bijbel zegt over de Godheid. En dat je bepaalde aspecten bij de ene schrijver, dat wil zeggen in het ene Bijbelboek, niet vindt en in het andere wel, dat kan best wezen. Nou en? Daar is niks bijzonders aan. Dat heb je bij menselijke schrijverij ook. Ze hebben mij wel eens gezegd: die Klaas Roosendaal die had maar één onderwerp. Hij had het altijd maar over het leven van de gelovigen, over heiligmaking. Ik heb die man niet echt gekend, was er te jong voor. Maar mijn vader heeft me meerdere keren verteld, en anderen hebben mij dat ook bevestigd. Hij had een hele reeks van onderwerpen, ik kon hem niet schelen waar het over ging. als het maar over de Bijbel ging. En als je de man een vraag stelde, dan trok hij zijn Bijbel uit een speciaal daarvoor gemaakt, hoe heet zo'n ding? Achterzak, net de woorden gebruiken, zuster, het wordt opgenomen. Uit de achterzak had hij speciaal laten maken dat zijn Bijbeltje daarin paste. En dan haalde hij zijn Bijbel uit zijn achterzak en dan zei hij, zie eens. Want hij was een Fries, hè? Ja, zie eens. En dan begon hij te bladeren in zijn Bijbel. Waarover dan ook maar. Hij heeft alleen maar geschreven, zelf geschreven, over dat ene onderwerp. Maar dat wil niet zeggen dat hij van het andere niks wist. Zie. En daar gaat het maar over. En zo is het in de Bijbel ook. Sommige profeten, sommige apostelen hebben ons geschreven met een bepaalde doelstelling, een bepaald oogmerk enzovoort. In het Nieuwe Testament kom je niet veel profetieën tegen in verband met de eschatologie, zal ik maar zeggen. Eschatologie. Moet toch een beetje wetenschappelijk klinken. Eschatologie, weet ik ook niet, maar zo heet dat. Hè? Eschatologie. Daar heb je niet zoveel van. Maar waarom ook? Dat staat grotendeels uitgebreid, gedetailleerd in het Oude Testament. Moeilijker is het niet. En gemeentelijke waarheid zoeken in, waar zullen we het zoeken? In twee kronieken. Ja, dat was daar en toen niet aan de orde. In de heilsgeschiedenis nog niet, dus daar hoef je het niet te zoeken. En dat je dat dus wel degelijk vindt, uitgebreid in het Nieuwe Testament, ja, vanzelfsprekend. Maar het maakt samen wel één geheel. En de andere keer laat ik u weer zien hoe je gemeentelijke waarheid, waar het Nieuwe Testament vol mee is, wel degelijk vindt in het Oude Testament. Iemand zei, dat kan niet, want het is daar verborgen. Dan zeg ik, raad eens wat. God heeft ons de verborgenheden van zijn wil geopenbaard. Zullen we kunnen zien dat het er ook inderdaad staat. En mijn Bijbel zegt dat Eva gemaakt werd uit een rib van Adam, terwijl Adam even niet oplette. Nou ja, hij was in een diepe, sorry. Hij was in een diepe slaap, zal ik maar zeggen. En God maakte de vrouw uit de man, uit een zijde van Adam. En dan zeggen we, dat kan toch niet, en dat moet je niet letterlijk nemen. Oké, neem het niet letterlijk, neem het meteen overdrachtelijk. Hoe dan? Efeze 5. Hè? Die zegt, Paulus zegt in Efeze 5, Christus en de gemeente, die zijn lichaam is, zijn één. En de gemeente staat als lichaam van Christus vrouwelijk tegenover Christus, de man. Want wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Staat er, Efeze 5. En dan zegt hij erachteraan, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. En hij sprak over Adam en Eva. Dan weet u dat dat de geestelijke betekenis ervan is. En aangezien het lichaam van de man aan de man onderworpen is, is dus ook de vrouw aan de man onderworpen en is de gemeente onderworpen aan de kerkelijke statuten. Oh ja, aan de paus, sorry. Kom nou toch zeg. Hè? Geestelijke betekenis. Gemeentelijke waarheid. In Genesis, wat was het, 2, 3? Ergens in het begin in ieder geval. Ik bedoel, het zit er allemaal in. En dat maakt de Bijbel tot één geheel. En vanmorgen eindigden we min of meer met Abraham en Sarah en Hagar en Sinei en een heleboel namen. Dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Dat wil zeggen, ze hebben een geestelijke betekenis. Maar kende men die maar? Neem niet weg dat ze letterlijke geschiedenissen zijn. En ze van Gods wegen mede bepaald zijn en in ieder geval zijn opgeschreven tot lering van ons. Maar wat leren we ervan? In de praktijk. Nee, weinig zuster, hè? Men heeft er geen belangstelling voor. Typologie, Bijbelse typologie, is jaren geleden officieel afgeschaft. En als je ermee bezighoudt, dan hoor je tot een secte. Niemand weet welke, maar in ieder geval niet bij de kerk. En als je dan toch een gelovige bent, dan ben je een secte. Daar heb ik daar nooit iets mee van doen gehad. Ik lees alleen de Bijbel en dan lees ik het precies andersom. Hè? Degenen die zich organiseren en stellen onder andere gezag om dat van de Heer Jezus zelf en van de Heilige Geest, die heten een secte. En degenen die vrij zijn en slechts één hun vader noemen en die onder elkaar allen broeders zijn, dat is de gemeente. Zei de Heer zelf. Onder andere dan. Maar goed, waar wij mee van doen hebben, is met de Bijbel één geheel. En zeg maar, als u hem tegenkomt, zeg maar tegen Andries Knevel, dat als je daar één stukje uithaalt, dan blijft er weinig meer staan. Ik ben het serieus. Ooit een legpuzzel gedaan, dat is een soort mozaïek toch? Een legpuzzel. Ik doe het nooit meer. Ik heb zelfs nieuwe, splinternieuwe legpuzzels gehad. Toen was ik aan het eind. Toen ontbraken er drie stukjes. En toen heb ik gezegd, nooit meer. Want als er stukjes ontbreken, deugt het ding niet. En als je wat uit de Bijbel haalt, is die incompleet. Simpel genoeg. Nou, en zeker als je aan de basis frunnert, natuurlijk. Maar goed, daar hebben wij het vanmorgen over gehad. Ik kom er zo op terug. Maar ik wil toch even stilstaan bij dit soort uitspraken. Hè? De Bijbel is één geheel. Het is maar één schrijver. En het is het gehele woord van God. Daarna kun je er onderuit door wetenschappelijk te verklaren dat de Bijbel ons overgeleverd is in de loop van de geschiedenis en dat er fouten gemaakt zijn bij de overlevering, bij de vertaling, bij het overschrijven en weet je veel wat allemaal. Dat is ook zo. Nou, en dan zeg ik weer, dat neemt niet weg dat wel degelijk de afgelopen paar honderd jaar men zich tot het uiterste heeft ingespannen om te komen tot de oorspronkelijke, de meest oorspronkelijke en betrouwbaarste tekst van de Bijbel, zowel het Nieuwe Testament in het Grieks als ook het Oude Testament in het Hebreeuws. Want voor de goede orde, men heeft de wereld ingeholpen dat het Oude Testament netjes bewaard geworden is, omdat de Joden zo precies waren in de loop der tijd. Ik moet u zeggen dat ik een heel dik boek heb van de Jood, die Christenjood overigens, die zich met die dingen heeft bezig gehouden, met het vaststellen van de juiste tekst van het Oude Testament. En ik moet u zeggen dat er heel wat in geknoeid is en zelfs bewust veranderd is geworden in de loop der tijd. Maar dat is bij hernieuwde belangstelling voor de Bijbel in de 18e en de 19e eeuw, de voortgezette reformatie, daar heeft nooit iemand van gehoord, maar daar heb ik het over. De voortgezette reformatie, maar dat is in kleine groepen gebeurd en vooral buitenkerkelijk en buiten de grote kerkelijke instituten. Daar heeft men zich bezig gehouden met de Bijbel als woord van God. En wat we hebben is betrouwbaar. En wat doen we er tegen een betrouwbare Bijbel? Opnieuw vertalen, zuster. Dat is wat er gebeurt. Dan nemen ze je Bijbel weer af. Maar goed, ik ga het daar niet over hebben. Maar waar het om gaat, is om de Bijbel als woord van God. Dat is onze enige betrouwbare gids. Die is niet achterhaald, die is nog steeds actueel. En in zichzelf houdt die stand. En toen zei iemand, maar hoe zit het dan met de wetenschap? Dan zeg ik, nou ja, de wetenschap, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik bedoel, dat zie je voorbij gaan. Dat zie je veranderen, opvattingen veranderen, leerstellingen veranderen, leerboeken veranderen. Elk jaar een nieuwe druk van hetzelfde boek, weet u wel. Want het is allemaal weer achterhaald en zo. We denken daar nu anders over en dat soort dingen meer. Moet je dat dan mee laten spelen bij het lezen of bestuderen van de Bijbel? Ik heb het nooit als een probleem ervaren. Je hebt er niks mee van doen. De Bijbel is in zichzelf compleet. Zie. En wetenschappelijk, ja, wetenschappelijk. Heb je al eens in uw woordenboek gekeken wat dat betekent, wetenschap, wetenschappelijk? Ik had zelfs een encyclopedie, er stond bij het woord wetenschap helemaal niks. Er stond bij, zie wetenschapsleer. Je hebt er 3 regels van gelezen, toen heb ik het boek maar weer dichtgeklapt. Wetenschapsleer. Men weet niet eens wat het is. Zie? Meestal is het techniek. En ik heb er groot respect voor. Als jullie dat wetenschap willen noemen, prima. Ik noem het niet zo, het is techniek en ik heb er groot respect voor. Voor de wijze waarop de mens in staat is, de natuur, de schepping noem ik het, maar het maakt mij niet uit, de natuur te doorgronden en eventueel te manipuleren. En ik bedoel het niet als lelijk woord, ik bedoel gewoon om er invloed op uit te oefenen. Ik heb er groot respect voor. Nee, mijn dokter is niet in de zaal, zuster, nee. Maar goed, meen ik serieus. En voor techniek in het algemeen heb ik groot respect. Voor wat de mens kan in de loop der tijd, wat hij ontwikkeld heeft aan kunde om dit soort dingen te doen. Prima, maar is dat wetenschap tegenwoordig? Vroeger heette die dingen een ambacht. Of een kunde. Of een kunst. En nogmaals, ik heb daar groot respect voor. Maar echte wetenschap, in de klassieke betekenis van de term en ook in de Bijbelse, is niet techniek, maar filosofie. Dat is heeft van doen met de wetenschap beoogd antwoord te geven op de vraag naar de zin van het leven. Filosofie is dat. En als je daar antwoord op wil geven, moet je in de eerste plaats weten wie wij zijn. Dat wil zeggen waar wij vandaan komen en waarheen wij onderweg zijn, voor zover wij tenminste ergens heen onderweg zijn. U weet wel, de basale vraag voor de echte wetenschap is, waar moet het naartoe? Wat moet dat? Of gewoon hoezo? Waarom zijn wij hier? En hoe moeten we onze levens dan vullen? Enzovoorts. Nou, die wetenschap, daar heb ik totaal geen respect voor. Omdat de antwoorden op die vragen, die staan gewoon in de Bijbel. En ze worden toegelicht. Van alle kanten bezien en bekeken. En er wordt gezegd, het leven onder de zon is ijdel. Het dient tot niks. En waarheen je onderweg bent, naar niks. Tenzij. Tenzij God wat doet. En het punt is, heel in de Bijbel, dat is klassiek orthodox, in de Bijbel vinden wij de zelfopenbaring van de Godheid. Dat wil zeggen, God maakt zich bekend. Niet opdat we abstract over hem zouden filosoferen, discussiëren of hoe dat maar heet. Want daar schiet je allemaal niks mee op. Het is academisch. Schijnt wetenschappelijk te zijn, maar dient tot niks. Betekenis nummer 3 van het woord academisch. Die van Daniels groot woordenboek. Dient tot niks. Wetenschap. Nee, God openbaart wie hij is door te openbaren wat hij doet. En ook door te demonstreren wat hij doet. En ook door die dingen die hij doet, die wij niet kunnen zien, omdat ze behoren tot de geestelijke wereld, om zo te zeggen. Die demonstreert hij op een lager niveau. Via wat wij noemen tekenen en wonderen. En wat denkt de moderne evangelische mens? Tekenen en wonderen, dat is leuk zeg, dat is handig. Dan spaart je dokterskosten uit en reparatie van je rolstoel en dat soort dingen meer. Want we hebben het zo slecht, we voelen ons zo ziek en we hebben zoveel pijn. En God kan er wat aan doen. En hoe krijgen we hem zover dat hij er wat aan doet? Dus dan kun je een cursus volgen, effectief bidden. Je kunt een cursus volgen, profetie kon je ook van. En je kunt natuurlijk naar de diverse genezingsbijeenkomsten, zo heet dat. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet zo genoemd. Zo heet dat, dan kun je daar naartoe. En word je dan genezen? Nou ja, soms wel. Hè? En als je er niet naartoe gaat, word je dan genezen? Soms wel. Ja, dat is toch eerlijk of niet? Maar tekenen en wonderen in de Bijbel, nou ja, Ik durf het nooit als onderwerp voor de conferentie op te geven, want ik kan net zo goed voor elke zomerconferentie, elk jaar, jaar in, jaar uit, spreken over de wonderen en tekenen in de Bijbel. Er staan er zoveel in en ze hebben inderdaad een betekenis. Een overdrachtelijke, een profetische. Ze zijn een illustratie van nog veel grotere dingen die God doet. En dat zei de Heer Jezus ook. Maar men is ze kwijt. God is niet maar degene die eventueel uw ongezonde ogen of uw blinde ogen repareert. God is degene die uw geestelijke ogen wil openen. Maar als u zich keert tot zogenaamde wetenschap, dan blijven ze dicht. En als ze al open waren, dan gaan ze wel dicht. Dat is wat er gebeurt. Als je niet wil zien wat God doet, of gedaan heeft of zal doen, dan sluit God ze af. Want wij kennen in de Bijbel geschiedenissen waarbij God ogen opende, maar we kennen net zo goed geschiedenissen in de Bijbel waar God de ogen verblindde. En dat is wat er gebeurt. En ik geef u garantie, als je een stuk uit je Bijbel weglaat en zegt van het lijkt me niet gepast, of daar ben ik het niet mee eens, of in het licht van de moderne wetenschap, ik geef u de garantie, dan gaat heel uw Bijbel dicht. Haal je één hoofdstuk weg, meestal is het meteen Genesis 1, hè? Haal je één hoofdstuk weg, verdwijnen de andere hoofdstukken vanzelf. En als u Johannes 20 weghaalt, zal ik maar zeggen, is over de opstanding van de Heer Jezus, hè? Als je dat weghaalt, dan blijft er niks over dan ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid, want als er geen opstanding is, dan is ieder mens per definitie verloren. En dat staat in 1 Korinthe 15 zwart op wit. Het is simpel. Zie? Het is kiezen. Niet allebei een beetje. Het is niemand kan twee heren dienen. Het is of God en daarmee de Heer Jezus Christus of andersom. Of de God deze eeuw. En die verblindt de ogen. Nou goed. De Bijbel als één geheel. Schrift met schrift vergelijken. Dan kom je vanzelf tot kennis, tot wetenschap, tot echte, officiële wetenschap in de klassieke betekenis van de term. Dan leer je namelijk waar je vandaan komt en waar heel de mensheid vandaan komt. En waar die naartoe gaat. Je leert wie je bent. Maar boven alles, je leert wie God is. En voor mij zijn Bijbel en wetenschap synoniemen. En al het andere, dat is een beetje zoeken, beetje in de blinde rondtasten, of het is techniek. Voor het eerste heb ik geen respect, voor het tweede wis en waarachtig wel. Maar iets als evolutietheorie, ja, kijk, dat is nou academisch. Theoretiseren slaat nergens op, je hebt er niks aan, je kunt er niks mee. En ieder die eerlijk is en de geschiedenis ervan kent, zal moeten toegeven dat evolutie, de evolutiegedachte als zodanig het eerst opkwam en daarna pas moest die handen en voeten krijgen. En in dat spoor vinden we dan allerlei namen genoemd van mensen enzovoort. Maar heel die evolutieleer heeft rechtstreeks van doen met het beslist op voorhand weigeren van het erkennen van iemand die het zaadje in elkaar gestoken heeft. Ik zeg het maar gewoon plat, dan kan iedereen die het niet wil horen, kan zeggen die kleine aanhaling, dat is niet wetenschappelijk. Je kent te weinig moeilijke woorden, je praat plat en dat soort dingen meer. Ik vind het prima hoor. Want daar gaat het niet, het gaat om het woord van God. En daar staat gewoon in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Waarom zou dat toegelicht moeten worden? Waarom moet er een uitgebreide argumentatie bij? Waarom moet er een bewijs geleverd worden dat het zo is? Ieder die een beetje weet van natuurkunde, moet vanzelf die conclusie trekken. Niet eens de conclusie. Die moet zich afvragen, maar wie heeft dat gemaakt? Eenvoudig omdat de gedachte in zichzelf dat het zaakje vanzelf ontstaan is. Als ik wetenschapper was en ik zou op de gedachte komen dat het zelf ontstaan was. Jongen, ik zou me doodschamen. Ik zou het niet uit mijn mond durven zeggen. Dan wil ik wel voor wetenschappelijk doorgaan, maar niet zulke onzinnige verhalen vertellen. Vanzelf ontstaan. Iedereen weet dat. Dat is het verhaal van in het begin was er niets en toen ontplofte dat en toen kregen we dit. Daar is de wereld uit ontstaan. En als enige tegenargument krijg je dan te horen dat het wel zo was, maar dat het heel langzaam ging. In slow motion ook nog. Heb je wel eens een ontploffing gezien in slow motion? Dat is pas knap. Wat een onzin. Toch? Natuurlijk heeft iemand dat in elkaar gezet op een of andere wijze. En Genesis 1 zegt, nou, dat is wat God is. Dat wil zeggen, dat is de definitie eigenlijk van wie God is. God is God omdat hij het heelal geschapen heeft. En als je zo'n hogere macht niet wil erkennen, omdat je te hoogmoedig bent om je daaraan te onderwerpen, dan zit je dus wel met het product, maar niet met de maker. Dus dan moet je daarna een antwoord geven op de vraag, maar hoe is het zaakje dan ontstaan? Nou, vanzelf, en dat heet wetenschappelijk. En dan maakt er iemand een cruise met een boot naar een of ander vakantieeiland, waar was het naartoe ook alweer, weet je, op zijn zeilschip enzovoort. En onderweg denkt hij dan uit dat het vanzelf allemaal zo ontstaan is. De hogere soorten, wie die indeling gemaakt heeft, weet ik ook niet. De hogere soorten uit de lagere soorten enzovoort. Eencelligen en uiteindelijk als klap op de pudding, of hoe heet het ook alweer. Klein aardig wat kent zijn spreekwoorden en gezegd ook niet. Er verscheen daar de mens en het christelijke sausje eroverheen als kroon der schepping. Dat staat ook nergens in de Bijbel trouwens. Het zou me verbijsterd hebben als het er wel gestaan zou hebben. Hè? Kroon der schepping? Doe maar. Mijn Bijbel zegt, tezamen zijn ze afgeweken. Er is niemand die goed doet. Ze zijn alle onnut geworden. Hun keel, daar spreken ze mee, is een geopend graf. Slangenvenijnen onder hun lippen, daar spreken ze mee. Ja, en de tong en de mond en de voeten en de handen en al dat soort dingen meer. Dat is de mens, kroon der schepping, kom nou toch. Waar haal je het vandaan, zulke dingen? Toch? Nee, we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. Daarom een zinnige discussie over het evolutieleer, die bestaat voor mij niet. Ik vind het een stompzinnige leer. Ik vind het een stompzinnige theorie. En als ze de wetenschap willen beledigen, zal ik maar zeggen, of hoe zeg je dat, hè? In een kwaad daglicht willen stellen, dan moeten ze van alles wetenschapper komen om een evolutietheorie voor te staan of te verdedigen. Ik vind het belachelijke onzin. En dat is het ook. Niet omdat ik dat vind. Dat is het gewoon. Zulke dingen ontstaan niet. Zulke dingen zijn geconstrueerd. En anders lees u die natuurkundeboeken nog maar een keer door. Vooral uw biologieboeken. Zie. God schiep het. En het gevolg daarvan is dat heel die schepping aan hem onderworpen is. En hij openbaart zich logischerwijze als de maker. Hier ben ik, uw maker. En hij vertelt ons wat hij aan het doen is en wat voor een wereld wij in terecht zijn gekomen. Natuurlijk spreekt God. Dat is niet de taak van de wetenschap. Mijn Bijbel zegt dat de mens die maar uit de aarde en dus aards is, traag zou moeten zijn om te spreken. En dat is niet uitgevonden door Jacobus, maar het staat een heel hoofdstuk lang ook in het boek Prediker bijvoorbeeld. God spreekt. En Salomo, de tempelbouwer, die zei, als je dan toch nadert tot het huis Gods, zou het moeten zijn niet om een offer te brengen, collecteren hadden ze al vroeg uitgevonden, denk ik, maar vooruit, hè, niet om een offer te brengen, maar om te horen. En de Heer zei, ik zal vanaf de cherubim, van tussen de cherubim, vanaf de ark des verbonds in de tempel of tabernakel, ik zal tot u spreken. Maar het volk wilde niet luisteren. En niet alleen dat volk niet, maar heel de mensheid is zo. Men wil niet horen. Maar God heeft gesproken en heeft ons 1200 bladzijden zwart op wit nagelaten toen hij zei, bekijk het dan maar. Als je mij niet hebben wil, verberg ik mijn aangezicht in overeenstemming met wat de profeten hebben aangekondigd. En over een jaartje of 2000 zal ik weer spreken. In mijn toorn, Psalm 2. En in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. En in die tussentijd is de wereld overgeleverd aan de vader der leugen. En dus is duisternis het kenmerk van de wereld waarin wij leven. En het snijdt me door mijn hart als ik broeders dit hoor demonstreren en zie demonstreren. En zeggen, we weten het niet. En dat de professor, dokter, dat die zegt, het wachten is op, ja, ouwe neel. Dat het wachten is op een groot denker zoals Einstein, die voor ons dit probleem gaat oplossen. Met andere woorden, een nog groter denker dan ouwe neel zelf moet dat probleem komen oplossen. Wij hebben zo'n probleem niet. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Wij leven niet in duisternis, wij weten waar het vandaan komt. Wij weten ook dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis is geworden. Het heeft niks te maken met hoe je het woordje was of werd vertaald in Genesis 1 vers 2. Dat is gewoon omdat elders in de Bijbel staat dat God de aarde niet tot een woestheid of ledigheid geschapen heeft. Staat er gewoon, met gebruikmaking van diezelfde woorden uit Genesis 1 vers 2. En we weten ook dat de opvatting dat de schepping als zodanig tot stand kwam doordat er eerst chaos was. Oersoep. Dat is het wetenschappelijke woord. Dat u niet denkt, wat gebruikt die platte uitdrukkingen? Dit is puur wetenschappelijk van oersoep. Gewoon, hè? Ja, nee, wat u denkt is correct. Men leert dan, er was eerst chaos, dat is oersoep. Dat is de moderne variant. En dat toen heeft iemand daarin geroerd. In de soep. En toen ontstond er vanzelf kosmos. Ja, dat is Griekse kosmogonie. Dat is niet Bijbels. Dat is heidense overlevering. Nou zit hij er soms niet naast hoor, die heidense overlevering. Maar het is in ieder geval niet het woord van God. Mijn Bijbel zegt dat God zulke dingen niet doet. Als God mensen geneest die lam zijn, dan springen ze meteen op, nemen hun bed op hun nek en huppelen wat rond. En daarna vind je ze in de tempel terug en zo werken die dingen. Hè? Dan is van het ene moment op het andere moment. Niet langzaam. Toch? Zo is met de schepping ook. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Wanneer dat was, weet ik niet. Maar hemel en aarde zijn van overlang geweest, zegt de Bijbel. En nergens staat dat 6000 jaar geleden was, of hoe lang het maar was, dat staat er niet bij. Nee, we hebben desnoods een geslachtsrekening in de Bijbel die terug te leiden is tot Adam. Dan kom je aan enige duizenden jaren. Met opzet word ik niet specifieker, want het moet vooral niet wetenschappelijk lijken. Dan kun je rekenen, maar dan heb je hooguit de ouderdom van de mens sinds Adam beschreven, niet de ouderdom van hemel en aarde. Toch? Staat er niet bij. Wat er wel staat, is dat op een gegeven moment, en dat is Genesis 1 vers 2, de aarde woestheid en ledigheid en duisternis was geworden. Dat het in de vertaling niet helemaal zo staat, kan ik toch niet helpen? Staat er echt? Drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar. Tohu wa bohu wa goshek. Ik heb de hele week geoefend. Ja. En excuses voor mijn Almeerse accent. Tohu wa bohu wa goshek. Woestheid, ledigheid En duisternis, maar duisternis is ook ledigheid. Is geen licht namelijk, dan is leeg. Die heb je toch, hè? En zo schept God de dingen niet. Als God wat maakt, dan is het licht. Sowieso. Principieel. Nou goed. Het is ook later zo gekomen. Dat is wat we lezen. Ik heb het hier voor me liggen, u misschien ook. Heb je 2 Petrus 1 nog voor u liggen? Nou, die moet ik niet hebben, maar wel 2 Petrus 3 dan. Hè? De bladzijde ernaast, zeg maar. Hè? Daar staat in vers 5, want willens... En daarom mag je er best kwaad over maken. Willens is dit hun onbekend. Wie hebben ze niet gewoest, zeggen ze dan. Maar ze konden wel weten... Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods, dus die grote denker hebben we niet meer nodig. Hoe zijn aarde en hemel ontstaan? Door het woord Gods. Toch? God spreekt en het is er. Hij zegt, er zij licht en er was licht. Dat door het woord Gods de hemelen... Dat is Grieks, staat in het meervoud, maar het dekt het Hebreeuws van Genesis 1, vers 1. Er staat in onze vertaling hemel, in het begin schreef God, of staat dat dan niet? De hemel en de aarde. En men wijst er altijd op dat daar het woord hemel in het Hebreeuws in ieder geval in het meervoud staat. En per traditie wordt het gelezen als een dualis. Dat wil zeggen, ja, zo heet dat, als een tweevoudvorm. Dat wil zeggen, de beide hemelen. De twee hemelen en één aarde. In de uitdrukking hemelen en aarde gaat het over twee hemelen. Wij weten ook precies welke het zijn. Ik weet dat er heel wat christenen zijn die denken dat er 7 hemelen zijn. Dan hebben ze zeker de Koran gelezen. Of het boek van Henoch, wat niet eens het boek van Henoch is, maar vooruit. 7 hemelen. Ik ken iemand die is daar trouwens op dit moment, maar dat heeft er nu in de 7e namelijk. Ja, nou goed. Maar in de Bijbel zijn er 2 en 1. Dat wil zeggen de 2 geschapen hemelen en de 1 geschapen aarde. Je hebt ook nog een 3e hemel, maar die is niet van die hoort niet bij de schepping. Kunnen wij ons niet voorstellen, dus dan hebben we een grootdenker nodig die het ons uitlegt. Van mij hoeft het niet, ik accepteer dat zo. De 3e hemel, ook genoemd het paradijs Gods, ook de hemel die van ouds is. De hemel der hemelen. Dat is waar God woont. En net zo min als dat God geschapen is, is de schepping, is de hemel der hemelen geschapen. We hebben 2 geschapen hemelen. Dat is de hemel van de vogels. Vogelen des hemels en de hemel van de sterren des hemels, daar hebben ze allebei gehad. En hemel is hoger dan de aarde en daarom heet de plaats waar God woont ook hemel, want het is hoger, niet in meters misschien, maar wel in rangorde, hoger dan de aarde en de 2 geschapen hemelen, dus heet het de hemel der hemelen. Niks moeilijks aan 3 hemelen, maar tot vandaag wordt er over gediscussieerd. Waarom? Nou, willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods, want het woord Gods is twijfelachtig, discutabel. Het woord Gods is, ja, dat weten wij niet zeker, want je kan het op 10 manieren lezen, heeft een wetenschapper uitgevonden. Wat een dwaasheid. Het woord Gods is kracht en leven. En het maakt scheiding. Dat zal wel het probleem zijn, dat laatste. Nee, Hebreeën 4, broeder, daar staat dat. Het woord Gods is krachtig en levend en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van 1 ziel en geest. En de beetje wetenschappen van vandaag weet niet eens wat dat is, ziel of geest. En weet zeker niet eens dat er onderscheid tussen is. Omdat men de Bijbel niet kent. Maar goed, het woord God, dat is kracht. En sterker nog, want waar het werkelijk om gaat, is natuurlijk niet of God die oude wereld gemaakt heeft. Uiteindelijk, deze wereld gaat toch voorbij. Staat er, de gedaante, deze wereld gaat voorbij. Staat in de Bijbel, weet u dat, hè? Deze wereld gaat voorbij. God schept nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Hoe doet hij dat dan? Evolutie. Hè? Survival of the fittest. Wat een onzin. Bent u al een nieuwe schepping trouwens? Zo is dan wie in Christus is een nieuw. 2 Korinthe 5, maak een notitie. Ik gun me de tijd niet het allemaal op te zoeken. Begrijp je goed, de mensen die wij in gedachten hebben, die van die vreemde uitspraken gedaan hebben, kennen deze uitspraken allemaal hoor. En dat is het ergste. 2 Korinthe 5. Hè? Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Hoe dan? Doordat we langzamerhand een christelijke levenswijze geaccepteerd hebben. Doordat we trouw naar catechisatie gegaan zijn. Doordat we ons hebben laten dopen. Of besprenkelen. Of besnijden. Nee, doordat we kwamen tot geloof in het woord van God. Want het evangelie van Christus, dat is op zijn minst een onderdeel toch van het woord Gods. De blijde boodschap van Christus, het evangelie van Christus, dat ook genoemd wordt trouwens het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dus hoe bent u wedergeboren? Hoe bent u een nieuwe schepping geworden? Door het onvergankelijke zaad, het eeuwig blijvende woord van God, maar dat was 1 Petrus 1. Door het God spreekt. En de kracht Gods komt tot uitdrukking in het spreken van God. Daar hoef je niet een groot filosoof voor te zijn. Je hoeft niet te begrijpen, het staat gewoon in de Bijbel. Je moet het accepteren, geloven, en daar zit het probleem. Men is traag van hart en dus van verstand om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat is Lucas 24. En die mensen tot wie het gezegd wordt, tot hen wordt gezegd, o onverstandigen. Dat is nog een nette variant, want later lezen wij, o gij uitzinnige Galaten. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zou zijn? En waar had hij het over? Over verbondstheologie, broeder, ja. Nee, dat kan niet, zegt iemand, want die is uitgevonden toen en toen door die en die. Dan zeg ik, nee. Het mengen van wet en genade, dat vind je in het Oude Testament al. En die gelaten worden uitzinnig genoemd, omdat ook zij, en dat is inmiddels Nieuw Testamentische tijd, meende dat je weliswaar uit genade moest zalig worden, maar dat de rest en de voltooiing daarvan, zo heet het, volleindiging, voltooiing daarvan, wel degelijk moest via wet en besnijdenis en je houden aan praktische inzettingen, rituelen, toestanden, wat het allemaal was. Hè? Zal ik nog eens wat gek zeggen dan? Doe maar, ik steek toch mijn nek uit. Kijk, als je als christen na enige tijd nou nog niet begrepen hebt dat wij uit genade zalig worden en ook uit genade zouden leven onder de beginselen van het nieuwe verbond en absoluut niet onder de wet waarvan wij immers verlost zijn. Als je dat nog niet begrepen hebt, wat praat je dan over Genesis 1 en over hoe lang die scheppingsdagen duurden? kom. Als je nog niet eens uit de Bijbel kunt constateren. Nee, met respect voor degene die niet beter weten en die het voor het eerst horen. Want de meeste van u heb ik wel eens eerder gezien. Hè? Als je nou uit de Bijbel nog niet hebt begrepen dat iets als kinderdoop in heel de Bijbel niet voorkomt. Dat is toch simpel, hè? Ja. Ja, waar hebben we het dan nog over? Wat praat je dan over schepping of evolutie en hoe lang duurt één dag? Toch? Zulke eenvoudige zaken, want zo worden ze genoemd in de Bijbel, hè? Dat worden genoemd de eerste beginselen van de leer van Christus. Het wordt genoemd melk in plaats van vaste spijs. Einde van Hebreeën 5, begin van Hebreeën 6. Staat er zwart op wit. Lees het maar na. Als u dat niet wilt doen, oké, dan mag u, dan kun u de rest ook vergeten. Het gaat niet om wat ik zeg. Het gaat om wat de Bijbel erover leert. Als je dit soort fundamentele dingen niet begrijpt of althans niet wil accepteren. Ja, hou dan toch op. Neem dan eerst eens een beslissing voor de Heer zelf. Kies er dan eens voor om hem te dienen. En als je er echt niet uitkomt, dan ga je naar hem toe. U weet wel, dan ga je op je knieën. En dan vraag je hem, op grond van Jacobus 1 bijvoorbeeld. Of op grond van Hebreeën 3, mocht je problemen hebben met Jacobus. Want dat kan allemaal, hè. Maar dat is reden te meer om dan op je knieën te gaan. En dan te zeggen, Heer, het ontbreekt mij aan wijsheid. Geeft u mij die. Het wacht is niet op een groot denker der mensheid. Die lui hebben wat schade aangericht, zegt de grote denker der mensheid. Het wachten is op de werking van de geest. En de geest werkt alleen in u als u echt wilt. Je kunt hem uitblussen, bedroeven, tegenstaan enzovoorts. Maar Paulus bad voor ons, nou voor de Efeziërs, dat God hen zou geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En die geest geeft hij ons. En als er dus iemand van ons aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, Jacobus 1, vers 3 ongeveer, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, maar staat erbij, dan moet je wel geloven. Niet geloven dat God die geest geeft of die wijsheid geeft, je moet geloven in zijn woord. Want de wijsheid Gods wordt in zijn woord geopenbaard en komt via de Bijbel tot ons. En als je daar, broeder Knevel, een steentje uithaalt, gooi je een stukje van die wijsheid Gods weg. En wat je overhoudt is een verzameling onsamenhangende dogma's, die dus inderdaad met elkaar niks gemeen hebben en die stuk voor stuk met gemak eruit te halen zijn, omdat er geen verband meer in zit. En de bedoeling van met name de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die immers een aanvulling zijn op de oude, de bedoeling daarvan is dat we inderdaad heel de raad God zouden kennen. En dat is wat Paulus gepredikt heeft. Heel de raad Gods, Handelingen 20 staat dat of zoiets. Hè. Ik heb niet achtergehouden, ik heb u verkondigd, heel de raad Gods. Niet maar wat ik ervan wist, maar heel de raad Gods. En iemand zei, ja, maar het zijn toch de verborgene dingen die zijn voor de Heer onze God, dat kunnen wij niet weten. Dan moet ik u zeggen, jawel, dat kunnen wij wel weten, want God heeft ons de verborgenheden van zijn wil geopenbaard. En als u ze niet kent, is het omdat u niet wil. En daartussenin ben ik iets genuanceerder, als u ze niet kent, komt dat gewoon omdat u zover nog niet bent. Onder het motto, dat hebben we nog niet gehad. zeiden we op school altijd, hè? Hebben we nog niet gehad. Er komt wel een keer. Maar de vraag is of wij van goede wil zijn om te verstaan. Willens is dit hun onbekend, 2 Petrus 3 vers 5, ze willen het niet weten, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben ervan overtuigd dat degene over wie Petrus hier spreekt wel degelijk wisten dat hemel en aarde van door het woord Gods van overlang geweest zijn. Ik bedoel, dat ze wisten dat het zo was, dat het door het woord Gods was. Maar wat Petrus gaat zeggen, komt nu. En dat is hun onbekend. Van oudsher, begrijp je me goed, niet alleen in de Bijbel, maar ook daarbuiten heeft iedereen altijd geloofd, logischerwijs, dat is gewoon gezond boerenwetenschap. Boerenverstand heet dat. Gewoon boerenwetenschap. Natuurlijk heeft iemand dat gemaakt en wie het ook gemaakt heeft en hoe hij het ook gedaan heeft, hij is God. Dus. Want God is per definitie de schepper. Maar er staat, willens is dit nu onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Dat er hemel en aarde van over 4000 jaar waren in de dagen van Petrus, dat zegt hij niet. Bovendien, dat wisten ze wel hoor. Toch? Maar ze zijn van overlang geweest. Van heel lang. En dat is langer dan 4000 jaar. En in onze dagen langer dan 6000 jaar. Maar lees hem maar verder. Willens is dit hun onbekend, dat de hemelen, aarde en de hemel, of dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde, daar kun je over struikelen, want sommige mensen, ook wetenschappers, kennen geen Nederlands. We verstaan überhaupt geen taal. Want het gaat niet maar alleen over de hemelen die van overlang geweest zijn, maar ook over de aarde. Maar het woord aarde wordt vooruitgeschoven, in de zin, nou ja, naar achter in de zin geschoven, omdat de apostel aan dat woord aarde nog het een en ander gaat ophangen. Over de hemelen heeft hij verder niet meer zo specifiek, maar wel over de aarde. Dat de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde namelijk, en er komt die toevoeging, die anders niet kwijtgekund had, uit het water en in het water staande. Dat betekent niks. Dat staat er trouwens ook niet. Dan moet je gewoon doorstrepen. Iets staat of staat niet. Maar bestaan is ook gewoon staan. Er is geen verschil tussen. De aarde staat uit het water en in het water. En uit is het tegenovergestelde van in. En in is het tegenovergestelde van uit. Maar dat is ook niet waar. Want deze dingen zijn allebei waar. De aarde staat uit het water, omhoog namelijk. En de aarde staat in het water, want wordt door water omgeven. En de aarde is niet een planeet. Dat is trouwens helemaal grenst aan idioterie, wat ik nu zeg. De aarde is niet een planeet. Ik bedoel, nee, de aarde is geen planeet. Planeten gaan aan de hemel en de aarde is de aarde. Planeten zijn hemellichamen, de aarde is een aardelichaam. De aarde is geen ster. Of planeet, of komeet, of wat het maar is. De aarde is de aarde. Leg ik u een andere keer uit. Want de Bijbel beschrijft wel degelijk hoe dat heelal in elkaar steekt. En reken erop dat dat wetenschappelijk is. Maar het past niet in de zogenaamde wetenschap. Nee, dat is waar. Oké, maar daar hebben we het niet over. Aarde is het droge land. Men leest Genesis 1. Het droge land heet aarde. Het droge land komt uit de zee omhoog, staat eruit omhoog. En de aarde steekt dus uit het water en wordt door water omgeven. Dat is een hachelijke situatie, want je kan op je vingers narekenen. Terwijl als er geen onderhoud gepleegd wordt, zakt het zaakje zo weer onder water. En dan zeggen wij, de zeespiegel stijgt. Nee, de aarde zakt weg. Staat in de Bijbel. En Petrus zegt, dat is alles gebeurd. Noodlottig. Lees maar mee. De aarde, hemel en aarde, van overlang. En de aarde staat uit het water en wordt omgeven door water. Water, volgende zin wordt eraan geknoopt. Water, door welke de wereld, die toen was, wanneer? Nou ja, van overlang. De wereld, daar gaat hij weer. Zoeken we het woord op, kunnen we er onderuit? Kosmos, wereld, kunnen we er onderuit? Ja, er zijn 6 verschillende betekenissen van kosmos. Het is tegenovergestelde van chaos, dus kosmos is alles wat ordelijk is, dat heet kosmos. Maar kosmos is inderdaad ook de wereld, zo heet dat. Maar het kan ook zijn de mensenwereld, de dierenwereld, de plantenwereld, het Romeinse Rijk, de beschaafde wereld heet dat, kan allemaal. Ja. En toch is het makkelijk, want als de betekenis van die woorden in het zinsverband niet goed duidelijk is, dan wordt er gewoon voor een zinsverband gezorgd waardoor het wel duidelijk is. En dat is makkelijk genoeg. Hier staat erbij hemel en aarde, dus het is wereld, hemel en aarde, want dat is de wereld. De kosmos, de wereld, bestaat uit 2 hemelen en 1 aarde. En daar heeft Petrus het over. En de aarde stond uit het water en omgeven door water. Water waardoor de wereld, die toen was, vergaan is. Nou ja, eigenlijk door welke slaat terug op het woord Gods, hè? Door het woord Gods, door welke de wereld, die toen was, ooit, van overlang, met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. De aarde, nou ja, de wereld, is dus gewoon onder water geraakt. En u weet hoe dat kwam. Dat kwam door het te grote energieverbruik en de CO2-uitstoot. Nee, het was een oordeel van God. Nooit van gehoord? Nooit van gehoord? Wat Petrus gewoon zegt, is dat de hele wereld door water vergaan is. Dan zegt hij, ja, door de zonvloed. Dan zeg ik, ja, door de zonvloed. Hoe schrijf je zonvloed? Met een kleine letter. Zonvloed, met een kleine zet. Zit iemand me aan te kijken, waar heeft hij het over? Ja, dat zal ik u uitleggen. Zonvloed schrijf je niet met een hoofdletter, want het is niet de naam van een vloed zoals wij kennen, de Elisabethvloed. Nee, Sint-Elisabethvloed heet dat. Noem nog eens een. In Nederland hebben we een paar van die dingen gehad. Hè. Die krijgen dan een naam. Hè. Maar zonvloed is niet de naam van een specifieke vloed ergens in de geschiedenis. Zonvloed is een zelfstandig naamwoord en het betekent een plotselinge grote vloed. Ik verzin het niet. In het Griekse woord betekent dat ook. Nou ja, het Hebreeuwse woord is maboel. En als je het woord alleen hoort, maboel, weet je wel wat het is. Hè? Als het een maboel is, dan hè? Hoe ziet dat eruit? Nou, net zoals je het schrijft, zal ik maar zeggen. Maboel. Nou goed, zonvloed. Door het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. Nou even kijken, zonvloed, was dat de vloed van Noach? Wat is er bij de vloed van Noach vergaan? Antwoord, we geloven niet dat er een vloed van Noach geweest is. Het moet een klein plaatselijk vloedje geweest zijn, want het kan namelijk helemaal niet dat de hele wereld onder water staat. Waarom geloven die mensen dan toch nog in de vloed van Noach? Dan zegt u, nou, die dagen van Genesis, dat weten ze niet zeker. Maar in de vloed van Noach geloven ze wel. Waarom geloven ze daarin? Nadenken, waarom geloven ze daarin? Omdat ze een verklaring moeten hebben voor het ontstaan van de aardlagen. En een vloed komt hun uitstekend van pas. Want alles wat door die vloed heen en weer bewogen wordt, zal ik maar zeggen, bezinkt op een gegeven moment. Dat heet een sediment. En de zware deeltjes komen onderin te liggen en de lichtere bovenin, zal ik maar zeggen. En zo krijg je dan de verschillende aardlagen. Netjes horizontaal. En iedereen weet dat aardlagen niet horizontaal... Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Wat een onzin is dit toch allemaal, hè? mezelf dan hoor praten, denk ik, jongen. Kan het niet wat minder? Ja, dat kan niet, zo werkt dat. Maar goed, in die vloed geloven ze dan. Maar was dit de vloed van Noach waar Petrus het over heeft? Wat is er vergaan in de vloed van Noach? Nou ja, het heeft heel wat. Er is heel wat leven noodlottig in omgekomen. Het was een ramp. Maar is de aarde vergaan? Daar gaat hij hoor. Is de aarde, ik bedoel niet een planeet, want die bestaat niet. Hè. Nog een keer, hè. Is de aarde vergaan? Nee. Is de mensheid vergaan? Nee. Is de dierenwil vergaan? Nee, want we kennen het verhaal van de ark. Dus dat is niet gebeurd. Wat kan er nog meer? Is de hemel vergaan? Van de vogelen des hemels? Nee. De sterrenhemel vergaan? Nou, nee, denk het niet. Er is geen aanleiding om dat te geloven, dus vooruit. Hè? Ik heb al andere aanwijzingen om weer te zeggen dat het dus inderdaad niet vergaan is. Maar wat staat hier? Door welke de wereld die toen was, en uit het verband blijkt wereld is hemel en aarde, door welke de wereld die toen was, met het water van de grote zonvloed bedekt zijnde vergaan is. En dan nog wat. Dat de aarde vergaan is, dat wil zeggen dat er een vloed geweest is in de dagen van Noach, dat weet iedereen. Die lui die dan toch willen geloven in de zandvloed, omdat ze hem nodig hebben voor de aardlagen, die hebben een goed argument, weet je wat ze doen? Leggen de Bijbel weg en dan zeggen ze, ja weet je wat, het Gilgamesh-epos, en weet je veel wat, weet wel. Al die heidense boeken uit de oudheid, die kennen alle volkeren der aarde, voor zover ze ooit wat opgeschreven hebben, hebben ze opgeschreven het verhaal van ene man die Gilgamesh of nou, of hoe je die man dan maar noemt, weet u wel. Het komt over de hele wereld voor, hebben ze een argument. Begrijp je wat er dan gebeurt? Ze hebben de Bijbel daarvoor niet eens nodig. Met andere woorden, iedereen die überhaupt wat wist, wist dat ooit een keer die vloed geweest is. Maar Petrus zegt, willens is hun dit onbekend. Waar heeft de man het in vredesnaam over? De antwoord heel eenvoudig, niet over de vloed van Noach, maar over een vloed waardoor wel degelijk de wereld, hemelen en aarde vergaan zijn. Waardoor het hele zaakje onder water stond. Dan zegt u, dat kan toch niet? Dan zeg ik, hoezo kan dat niet? Dan zegt u, nou, dat hele al, dat is zo groot, dat is oneindig. En als het oneindig is, dan zit er in ieder geval geen dop op. Dus dan kan je het niet vol water laten lopen of zoiets. Hè? De water loopt weg. Dus hoe kan dat? Dan zeg ik, van wie heb u dat wereldbeeld? En dan zegt u, dat is wetenschappelijk. En dan barst ik weer in lachen uit. Hoezo wetenschappelijk? We hebben een Bijbel die ons een wereldbeeld aanreikt. Nee, niet een wereldbeschouwing. Ik bedoel nu echt een letterlijk wereldbeeld. Maar daar ga ik het niet over hebben vandaag. Daar heb ik geen tijd voor. Hè? Maar wat ik weet, het model wat ik ken uit de Bijbel, dat loopt maar zo vol met water. Ik kan zelfs tamelijk goed uitrekenen hoeveel liters er dan ingaan, bij wijze van spreken. Maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is dat je deze woorden, als je ze serieus neemt, met geen mogelijkheid kunt toepassen op de vloed in de dagen van Noach. En in werkelijkheid, men zou begrijpen dat de vloed in de dagen van Noach een teken is, een illustratie is achteraf van wat voorheen op veel grotere schaal gebeurd is, namelijk een oordeel over de hele schepping. En dat zijn die wateren, die afgrond, die duisternis, die woestheid en ledigheid uit Genesis 1 vers 2. En hoe je dat ook keert of bent en welke voorstelling je er ook bij maakt, en met welke vooroordelen je het ook leest, Het verhaal begint bij water. En toen was er licht. Daar begon het mee. En licht is het woord van God, want het woord van God is licht. Al wat openbaar maakt is licht. Woord is ook adem Gods. En adem is leven en leven is licht. En licht is wijsheid en wat het maar was. En wat deed God in al dat water? Vervolgens. Hij blies erin en maakte een uitspansel. Het was allemaal water en daar middenin kwam een bel. Is dat niet moeilijk te begrijpen? Voor iemand die een lagere school gehad heeft, moet dat toch redelijk goed kunnen. He? Als je meer gestudeerd hebt, wordt het moeilijker. Ja, nee, dat is zo. Dat is wetenschappelijk bewezen, maar goed. Lees het maar na. God maakt een uitspansel. Dat woord is, geeft precies weer wat het Hebreeuws ook zegt. Raka, het spant zich naar alle kanten uit. In de wateren. Dan heb je toch een ronde bel in het water of niet? Nou ja, en zo gaat het dan verder. En dan uit het water steekt het droge land. Water wordt in één plaats verzameld. Droge land steekt daaruit. Steekt zijn kop op in die bel. Dus wij steken ook met onze kop in die bel, zal ik maar zeggen. En dat heet het uitspansel. Het uitspansel is de hemel. Die bel in het water is de hemel. Je kan het zo uittekenen. Je komt vanzelf tot een wereldbeeld dat in heel de rest van de Bijbel uitdrukkelijk bevestigd wordt. Geen enkel punt. We kunnen lang en kort over doen, maar de Bijbel is daar duidelijk in dit soort dingen. Waar het over gaat, is in wezen die vloed die we benoemd vinden in Genesis 1 vers 2. Ze staat onderwerp niet, maar wij leren daar dat de wereld waarin wij leven gemaakt is uit die geoordeelde wereld van daarvoor. Dat weet u dan niet, maar er staat dat het u dan willens onbekend is. En ik weet zeker dat het willens onbekend is. En dat maakt het voor mij nog veel moeilijker om erover te spreken. Nee, ik bedoel dit. Ik heb eens een keer, geen namen noemen, maar ik kwam, dat is jaren geleden, het is vergeven en vergeten, dus, maar goed, ik kwam het laatst tegen in mijn eigen archief, zal ik maar zeggen, op papier, een brief, ja, iemand schreef mij een brief. Er was een zoon van een bekende evangelist met wie ik min of meer samen was opgegroeid, in mijn jeugd zal ik maar zeggen, en die schreef mij een brief over dat ik ergens wat gezegd of geleerd had of geschreven had, en die zei, waar heb je die onzin nou eigenlijk vandaan, Ab? En toen heb ik hem geantwoord. Ik heb er nog spijt van. Ik heb er grote spijt van. Ik heb gezegd van mijn vader. Nou ja, het was uit de Bijbel, maar goed. Maar ik heb gezegd van mijn vader. Ik heb er nog spijt van, want ik had moeten zeggen van jouw vader. Want ik weet dat zijn vader dat ook leerde. Enzovoort. Maar zijn zoon wist het dus niet. Kijk, en dat bedoel ik. Zal ik nog eens wat zeggen? Het is jaren geleden. En dit is gewoon dat u weet wat mij bezighoudt. En waarom ik vandaag een keer iets heel anders doe dan wat ik normaal doe. Het is een paar jaar geleden kwam ik een groot artikel tegen van professor Dr. Willem Ouweneel. Over de vraag, waar bleven de 10 stammen van Israël? En hij had misschien ook wel 7 of 10 theorieën, dat weet ik niet meer. Maar als je een artikel schrijft over waar bleven de 10 stammen van Israël en je wilt serieus genomen worden, moet er toch op zijn minst in voorkomen de zogenaamde Angelsaksische theorie, waarvan ik een aanhanger ben. Inderdaad. Nou en? Maar hij noemde hem niet eens. Kijk, en dat, daar val ik over. Dat iemand zegt, ik ben het daar niet mee eens, dat is zo goed recht. Als lieve, daar wil ik eens met je over praten. Graag, geweldig. Zie? Maar dat het niet eens genoemd wordt, schrijf dan niet over zo'n onderwerp. Want over de hele wereld is algemeen bekend dat als dan de Europeans, de Caucasians, ergens vandaan komen, komen ze van over de Caucasus uiteraard. Zij zijn namelijk de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dan kun je zeggen, ben ik het niet mee eens, maar schrijf dan niet een artikel over waar zijn de 10 stammen gebleven en zeg dan, nou hier is een stammetje, daar is een cultuurtje en daar is ergens een dorpje gevonden waarin ze, weet ik veel, ook een brandofferaltaar hebben en dan schijnt het Israëlitisch te zijn enzovoort. Allemaal tot je dienst, maar waarom noem je de meest voor de hand liggende, algemeen over de hele wereld bekende leer daaromtrent niet? En dan zeg ik, dat is oneerlijk. En zeg dan, nou ja, ik ken die heb ik buiten beschouwing gelaten, want daar heb ik een hekel aan. Of die wordt misbruikt, of zo. Zeg er dan wat van. Maar dit is niet eerlijk. En al die mensen die vandaag discussiëren over of je al of niet moet vasthouden aan Genesis 1, letterlijk of overdrachtelijk of evolutie. U denkt toch niet dat die restitutieleer nooit gehoord hebben? Dat die nooit gehoord hebben van dat eenmaal hemel en aarde vergaan zijn enzovoort. En dat in 7 dagen God die wereld hersteld heeft tot wat u nu is? Ik ken geen bijbelleraren uit mijn jeugd en uit mijn hele leven, hier in Nederland niet, die dat niet wisten en ook predikten. Ik ken er wel die het vroeger predikten en die het losgelaten hebben. Dat wel. Het is niet anders. Zo zit het. Als je je Bijbel leest, kom je tot die gedachte. Er staat nergens in de Bijbel, God schiep in 7 dagen hemel en aarde. Hij maakte hemel en aarde in 7 dagen, staat er. Hij deed het. Want dat woord is het. Makkelijk genoeg. En als je dat, waarom wil je dat niet aanvaren? Iemand zei, ja, maar dat is een leer om toe te geven aan de wetenschap die bewezen heeft dat de aarde miljarden jaren bestaat enzovoort. Dan zeg ik, mijn vader bijvoorbeeld, en al die anderen die ik gekend heb, die precies diezelfde gedachte of lering aanhangen. Uit respect voor de wetenschap zeggen, we moeten een manier verzinnen om de leeftijd van de aarde op te rekken. Kom nou toch. Zoveel respect voor die wereld hebben wij niet hoor. Voor die wetenschap. Niet in het minst. Er staat in de Bijbel en daarom is het zo. En dat dan toevallig inderdaad die leer ruimte biedt voor een grotere ouderdom van de aarde dan 6000 jaar. Och prima. Hoeveel ouder zou die zijn? Weet ik veel. Hè? Ja, voor mij wordt 100 jaar, maakt me niet uit. Het lijkt me onwaarschijnlijk, maar weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. En waar het om gaat, beste mensen, is alleen maar om wat de Bijbel zegt. En dat we dingen niet weten, is omdat men ze niet weten wil, omdat men niet voor dwaas of onwetenschappelijk versleten wil worden. Omdat men zo nodig een titel moet hebben en op de evangelische omroep moet discussiëren. Tot vermaak van het volk. En men verkwanselt, men versjaggert het woord van God. Ik meen dat bloedserieus. Ik vind het schandalig. En u bent gewaarschuwd. Als u niet weten wil, oké, kom dan niet. Maar als u wil weten wat de Bijbel zegt, niets dan de Bijbel en alleen maar de Bijbel, bent u van harte welkom. Niet om het over te discussiëren. Toch? Maar vragen over de Bijbel mag je hebben. Natuurlijk. Maar die worden beantwoord. Omdat de Bijbel die zelf beantwoord wordt. Dat is mijn ervaring. En dat is gelukkig de ervaring ook van velen onder ons. Nou goed. Ja, de klok is onverbiddelijk. De ceremoniemeester ook. Want we hebben wel geen ceremonie, maar wel ceremoniemeester. En dus geven wij nu het woord aan broeder Bos.